dood hebben. Er zijn twee dingen zeker in het leven, zeggen ze altijd. Hè? Dood en belastingen. Amen. En je kunt er zeker van zijn dat de dood ooit zal komen aan uw deur. Maar als je Jezus in u hebt, is dood niet het laatste woord. Amen. Want we zullen opstaan tezamen met hem en voor eeuwig en altijd bij hem zijn. Enkel en alleen maar omdat hij het eerst heeft gedaan. Dank u, Jezus. Lucas 24. Ik bid dat dat een realiteit mag worden. Niet zomaar een paasverhaaltje. Amen. Niet zomaar iets dat we vertellen op Pasen, maar iets dat je jezelf moet vertellen elke morgen. Amen. Hij is opgestaan. Ik leef. Ik leef in hem. Ik ben niet zomaar iemand. Amen. Ik ben levend in hem. Ik heb eeuwig leven in mij. Ik heb zijn geest in mij. Halleluja. En als je zijn geest nog niet hebt, het is beschikbaar. Amen. Het is beschikbaar voor zij die erom vragen. Halleluja. Amen. Halleluja. Lucas 24, vers 13. We gaan even een verhaal lezen over wat er gebeurd is na de opstanding van Jezus. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Vers 16, dat is de opgestaande Jezus. Hè. Dit is allemaal na het paasweekend. Hè, nadat hij was gestorven, begraven en opgestaan. Maar ze wisten het nog niet. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem wat? Niet herkenden. En vroegen, waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen, die Kleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hem, wat dan? Ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van heel het volk. Nu, denk eraan, dat is hoe zij hem omschreven. Hè? Een machtig profeet. Een grote man. Een leider van het volk, maar hij is dood nu. Hè? Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Vers 21. En we leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Die vrouwen toch, hè? Ze deden het toen al en ze doen het nog steeds vandaag. Wat een mapje, hè? We zijn maar weinig vandaag, mannen, dus moet je zien wat we zeggen. Ze hebben ons in verwarring gebracht. U moet weten, in die tijd, het getuigenis van een vrouw was niks waard. Ja, dank de Heer dat tijden zijn veranderd. Amen. Dat vrouwen gelijke recht hebben, althans in dit gedeelte van de wereld. Amen. In die tijd was dat niks waard, de getuigenis. Ja? Een man, zijn getuigenis was iets waard. Moest een vrouw getuigenis hebben, we hadden 2 tot 3 vrouwen nodig voor hetzelfde getuigenis te hebben van 1 man. Dus voor hun was dat een statement. Ze hebben ons in verwarring gebracht. Maar is het niet vreemd dat Jezus zijn opstanding bekend heeft gemaakt? Naar wie toe? Naar de vrouw eerst. Amen. Hetgeen dat de maatschappij dacht als minderwaardig, daar ging de Heer naartoe om zijn opstanding bekend te maken en te tonen. Amen. Juist hetzelfde toen hij werd geboren. Hij liet het bekendmaken onder herders. Ook een groep volk waarvan de maatschappij dacht dat het minderwaardig was. De herders, dat is het gespaas, die stinken en daar niet te veel mee maken. Maar het is aan die mensen dat de Heer heeft bekendgemaakt dat hij in de wereld kwam. En hij is opgestaan aan vrouw. Amen, de Heer heeft altijd een zwak hart gehad voor zij die de maatschappij aan de kant zetten. Voor de armen, voor de zieken, voor degenen die wij denken, daar hebben we niks aan, die kunnen we hem beter links laten. Maar dank de Heer dat wanneer we zwak zijn, dat hij zegt, u bent niet zwak, u bent sterk, want u plaatst uw vertrouwen in mij. Ben je ziek, u bent niet ziek, u bent genezen, plaats uw vertrouwen in mij. Amen. Dus in ieder geval, laat me verder lezen. Waar was ik? Bovendien in verwarring gebracht. Vers 22. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en trof het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, dat is Jezus, die zegt, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schrift over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt een einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegenbed uit, brak het en gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Amen. Ik zou graag tot u willen prediken een boodschap met als titel Onderweg. Amen. Onderweg in de naam van Jezus. Ik bid vandaag dat de Heere u de schriften mag ontsluiten. En dat het tot u een openbaring mag worden. Dat hij werkelijk is opgestaan. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Iedereen van ons is ergens op weg. Amen. We zijn allemaal onderweg. Ieder van ons, althans ik hoop dat je een of ander doel voor ogen hebt opgesteld. En vandaag de dag leven we in zo'n maatschappij waar alles snel moet gaan. En alles gaat snel. Het gaat supersnel. Heb je soms ook niet het gevoel van, hey, ik kom tijd tekort? Vroeger had ik precies veel meer tijd. Vooral voor de ouderen, die kunnen dat zeker zeggen. Je komt tijd tekort. De aarde draait precies sneller. Zijn er nog wel 24 uren in een dag? Het lijkt alsof we nog maar 22 uur hebben. Komt tijd tekort. Dat komt omdat uw perceptie verandert. Omdat de maatschappij rondom ons heen verandert. Alles gaat supersnel. Informatie die je nodig hebt, kan je direct hebben. En je brein wordt zo gewend om alles heel snel te krijgen, dat de perceptie van je brein is dat het ook sneller voorbij gaat. En dus je komt precies tijd tekort. Maar de tijd gaat nog altijd hetzelfde hoor. Maar het is je perceptie dat verandert. Hè? Alles gaat supersnel. Van computers tot smartphones. Alles ligt bij ons in het bereik. En dit zorgt er ook voor dat onze verwachtingen anders beginnen te worden. En we worden sneller ongeduldiger. Als er iets niet zo snel gaat, hè, mijn computer reageert niet. Ik heb even geen 4G, wat is dat hier allemaal? Ik moet met een ding. Terug opnieuw opstarten, want ik kan 1 minuut niet op mijn 4G. En er is een verwachting, als het niet direct gebeurt, word ik gefrustreerd en worden we zelfs kwaad. Wie van jullie kan er zich daarmee identificeren? Amen. Vroeger duurde, weet je nog, in de jaren 90 dat je een eerste computer kocht, hè? En we zetten dat ding op en dat duurde soms 5 minuten. Koffieke, geen nood, jong, dat zal wel opstarten. En we waren eindelijk blij, yes, het is opgestart. Hè? 5 minuten. Dat moeten we nu eens doen met een computer. 5 minuten en we gooien hem in de vuilbak. En we worden kwaad. Hè? Dan moet pop en dan moet 30 seconden. Ik weet dat bij ons op. In school staan er zo'n paar van die oude computers en dan zitten die leerkrachten op. Kom aan, ik moet hier door. Alles wordt supersnel. En als we een paar seconden ergens moeten wachten en we denken dat er iets niet gaat, dan beginnen we al kwaad te lijken. Want elke seconde dat we missen lijkt alsof we mankeren iets. Ik kom iets tekort. Maar dat is het niet, mijn broers en zusters. Het is niet omdat alles sneller gaat rondom ons en onze doelen worden sneller bereikt en onze verwachtingen zijn sneller. Dat God ons niet wil leren onderweg. Op de weg naar de bestemming. We geraken heel snel op onze bestemming. Als we tegenwoordig reizen, we nemen het vliegtuig. Amen. Gedaan met de auto. Ik ga met de vliegtuig. Dat is maar 2 uur vliegen. En we zijn er. Gedaan met die 12 uur in een auto zitten en daar aankomen. En dan 2 dagen moeten recupereren omdat je zo lang in een auto hebt gezeten. Ik ga met de vlieger. Alles gaat snel. Maar daarin zit het kwaad. We zijn bezig om het doel, de bestemming in te ruilen voor de ervaringen die we opdoen tijdens de reis naar het doel. Snap je wat ik wil zeggen? Er is een man, hij noemt Simon Sinek. Dat is een bekende populair hedendaagse lifecoach. Je kunt hem op YouTube bekijken. Simon Sinek. En in een interview, dat kun je op YouTube bekijken, benoemt hij het probleem wat hij denkt dat er het probleem is met de millennials. De generatie jongeren die geboren zijn vanaf 1980 tot 2000. Dat is juist zo onder mij. Dat is zo, diegenen die nu tot 38 jaar, dat is de millennials. En hij zegt, het probleem is, de jonge generatie wil op de bergtop staan, omdat ze zijn opgegroeid in een generatie, in een wereld en cultuur waar er directe bevrediging is. Instant gratification noemt hij. Ze groeien op in een omgeving waar er directe bevrediging. Heb je iets nodig? He? Ga online. Wil je iets? Bestel het online. Je moet niet meer naar de winkel. Wil je volgelingen? Ga op online en creëer een social media account. Wil je een date? Wil je een vrouw? Ga online. Je moet een paar keer swipen totdat je de juiste net gevonden en wie weet lukt het. Ja, alles is directe bevrediging. En hij zegt, ze willen in hun leven en in hun werk willen ze succes ervaren en ze willen direct op die bergtop staan. Maar ze vergeten dat er een weg is langs de berg om naar boven te gaan. En dat is, zegt hij, het probleem met de jeugd, de millennials. Ze willen op de bergtop staan, maar ze vergeten, er is een weg ernaartoe die even belangrijk is dan op die berg staan. Want onderweg komen van allerlei dingen tegen in ons leven. Amen. Die ons helpen doen groeien. Die ons helpen doen volwassener worden. En vooral in het christelijk oogpunt. Amen. De bestemming is één ding. Maar hoe dat we geraken op de bestemming, mijn broeders en zusters. Amen. Dat is het belangrijkste. Halleluja. Nu weet je wat er gebeurt met zo'n mindset dat je direct op de bergtop wilt staan. Wat gebeurt er met tegenslagen? Ze geven het op. Ik dacht, ik wou dit zijn, maar het lukt blijkbaar niet, dus ik ga iets anders proberen. Dat is het nadeel van instant gratification, van directe bevrediging. Als je niet krijgt wat je wilt, en je wilt niet die route nemen naar de bergtop, en laten we allemaal eerlijk zijn, er is niet zoiets als direct succes. Een directe carrière op een jaar. Het neemt tijd, amen, in beslag. Het uren en dagen en jaren werken, amen. En vasthouden en volhouden. En hetzelfde in gebed in de naam van Jezus, amen. Wanneer we de Heer willen kennen. Denk niet dat dat de volgende morgen gaat geopenbaard worden tot u. Dat Hij alles gaat geven aan u. Alles wat Hij weet, alles wat Hij kent, wie Hij is en zo verder. Dat neemt tijd in beslag. Jaren en jaren. En ik wandel nu met de Heer al 17 jaar, amen. En ik begin nu te beseffen, ik weet minder met de dag. Want elke dag wordt hij groter. En besef ik, oh nee, ik weet nog niks. En ik dacht in het begin, en dan komen er tegenslagen. Maar dank de Heer dat hij me nooit heeft losgelaten. Maar dat hij heeft gezegd, hou vol, blijf bidden, blijf mij aanbidden, blijf prijzen. Blijf mij loven, dit is een proces. Je gaat me beter leren kennen, geef niet op, blijf doorgaan. Amen, ik heb je in mijn hand. Amen. Halleluja. Laten we niet de mindset die de millennials heeft en laten we ook eerlijk zeggen ook volwassenen, amen. Laten we dat niet doortrekken naar de gemeente vandaag. Amen. Laten we niet zeggen, ik wil mijn doel bereiken en liever gisteren dan vandaag. Ik wil mijn zegeningen, ik wil ze nu. Ik wil mijn bevrijding, ik wil mijn beloofde land, ik wil mijn brood en ik wil het nu. We willen antwoorden. Amen. We willen antwoorden op onze vragen. We willen dat de mysteries worden opgelost. Maar God is geen Sinterklaas. Hij is geen kerstman of hij is niet de paasaas. Amen. Hij wil niet dat we achter zijn zegeningen volgen. Maar dat we hem volgen en hem leren kennen tijdens de reis. Naar ons doel. Wat is ons doel? Is hem beter leren kennen. Is die opstanding uit de dood. Dat is mijn doel. Amen. Halleluja. En onderweg valt er veel te beleven. En als je niet die mindset hebt, als je alleen maar denkt van, oh, ik kan niet wachten dat ik in de hemel ben, of ik kan niet wachten dat ik bij hem ben, oh, haal dat leven niet. Heer, maak me dood, ik wil er vanaf zijn. Snap je die mindset? Maar dat is niet de mindset. Hij wil dat je nu het leven regeert op aarde, waarvan hij sprak. Hij zei, ik geef je leven en leven in overvloed. Amen. Dank u Jezus. En ik moet mezelf dat ook herinneren hoor. Wanneer ik krijg van, oh Heer, laat dat hier rap gedaan zijn. Dan zeg ik, nee, er is iets te ontdekken. Er is iets te ervaren onderweg. Heer heeft me niet gered zodat ik zou bidden van, oh Heer, neem me weg uit de wereld. Ik wil dat hier gedaan is. Daarvoor heeft hij me niet gered. Hij heeft me gered uit de wereld om te zetten in de wereld om een licht te zijn. En te schijnen. Amen. Voor iedereen om te zien. Dank u Jezus. Alleen dat is En dat is hoe God werkt. Hij geeft naarmate je kan innemen. Naarmate je ook wil innemen. Zij die niet vragen om wijsheid, zullen geen wijsheid gegeven worden. He? Zij die zeggen van, oh, we zullen wel zien wat er gebeurt. Nee, je moet je leven niet zomaar loslaten. Je moet het in handen nemen en in de handen van de Heer geven. En dan samen met de Heer het bespreken. En zeggen van, Heer, wat gaan we hiervan maken? Wat wil je dat ik word? Jij zegt wat mijn doel is, Heer. Want ik had allerlei doelen opgesteld. Maar ze zijn waarschijnlijk niet zo goed als uw doel. Dus geef uw leven, neem het in handen en geef het in de handen van de Heer. Dat is hoe God werkt. Zij die hem naast zich zoeken, zullen gevonden worden door hem. Amen. Maar het vereist aan onze kant geloof dat hij me zal bijstaan wanneer ik hem er ga in betrekken. Amen. Halleluja. Hij wilt. God wilt dat je begint te genieten van wat er valt te bezien onderweg te samen met hem. Hij wilt dat je begint te genieten van de mirakels en de tekenen en de wonderen en het breken van het brood onderweg, zoals we het straks hebben gelezen. Het ontsluiten van de schriften. Halleluja. Is het niet fantastisch hoe de Heer zo beetje bij beetje zo een nieuw deel van het schrift ontsluit en openbaart. En volgend jaar is dat weer een heel nieuw, opnieuw iets vers en vers brood nu. En laat hij iets zien over zijn genade. Dan laat hij iets zien over de eindtijd. Dan laat hij iets zien over zijn liefde. En dat is de wil van God, om meer en meer van zijn woord te ontsluiten naarmate je wandelt met hem. Amen. Iedereen van ons is op weg. De discipelen, de leerlingen van Jezus, moesten in een boot stappen. En Jezus zegt, ga alvast naar de overkant. Ik kom wel. Ga naar een andere kant, begin te roeien. En ik kom je wel tegemoet. En wat gebeurde onderweg? Er was een storm. Ja? Een hevige storm en ze begonnen moord en brand te roepen, want het water kwam in hun boot en ze gingen kapseizen. En op dat moment komt Jezus onderweg. Amen. En Jezus vroeg, Heer, als het u is, gebied me dan om uit de boot te stappen en ik wandel over water naar u toe. En dat is wat er allemaal gebeurd was. Zij hadden waarschijnlijk niet de verwachting dat er een storm ging komen. Amen. Ze hadden waarschijnlijk niet de verwachting om zo'n moeilijke reis te hebben naar hun bestemming toe. Maar de Heer heeft gezegd, ga alvast. Ik kom wel. Amen. Hij zegt hetzelfde vandaag tegen deze kerk. Ga. Ga. Ik ben er. Ik ben bij je. Amen. Leer op de reis naar je bestemming. Dank u, Jezus. Als we openstaan, kunnen we leren. Kunnen we leren uit de dingen die we meemaken onderweg. Want God laat geen situaties toe in je leven, zodat je eraan kapot zal gaan. God had die storm niet gestuurd naar zijn leerlingen in de boot, om ze een keer goed liggen te hebben. Nee, hij deed het, zodat hij zichzelf kon openbaren als de Heer boven de storm. De Heer die wandelt op de onstuimige zee. De Heer die spreekt met zijn woord. Storm, wees stil. Moest de storm er niet zijn geweest, hadden ze nooit kunnen leren kennen als de Heer boven elke storm. Amen. Als die duisternis in je leven er niet was geweest, dan had God zich niet kunnen openbaren als een licht. Amen. Als al die leugens in je leven je niet hadden overmand, had God zich niet als de waarheid, de weg, de waarheid en het leven kunnen openbaren. Amen. 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 Ik had er met Herman de vrijdag nog over gehad. En je moet komen tot een mindset, een instelling dat zegt van, Heer, wat er ook moet komen, laat maar gebeuren. Laat maar gebeuren. Laat het maar. Als je dat durft bidden, Heer, wat er ook mogen, als er stormen komen, als dat moet gebeuren voor mij om u beter te leren kennen, ik zal perfect veilig zijn in uw handen. Ik zal perfect secuur zijn. Veilig. Ik zal perfect behouden zijn, want ik weet dat u niks toelaat voor mij om mij eraan kapot te laten gaan. Dat is niet uw intentie, Vader. Uw intentie is dat ik u beter kan leren kennen. En als je God beter leert kennen, zal het voor jou ook beter gaan. Want er is niets beter in deze wereld om God beter en beter te leren kennen. Om te groeien in zijn wijsheid. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laat me terugkomen op de passage waarmee we zijn begonnen. Dat was eigenlijk mijn intro. Dus deze passage speelt af in de laatste week van Jezus op aarde. Het was de zondag. Jezus was gekruisigd, was begraven en opgestaan. Maar het nieuws drong niet door tot zijn leerlingen. Dat is vreemd, hè? Jezus had gezegd, ik moet sterven, maar ik zal opstaan de derde dag. En de derde dag, het graf is leeg. En ze begrijpen niet wat er gebeurt. De Bijbel zegt in Johannes, ze wisten nog niet of ze herkenden nog niet de schrift. Ze hadden nog niet door wat zijn woord echt betekende. En vandaag de dag dringt het nieuws nog niet door tot zoveel mensen vandaag. Ze horen het vandaag waarschijnlijk iedereen op het nieuws vanavond. Hè? De nieuwslezer zegt, vandaag is het de dag van Pasen, waarop christenen in elk land, hè, de dood en de begrafenis en de opstanding van Jezus volgens de Bijbel, want ze herkennen het niet als een feit, volgens de Bijbel vieren. En dan zie je waarschijnlijk die video's van in de Filistijnen met mensen die daar aan een kruis hangen, hè, dat gezien, met nagels doorheen hun handen, om zo, en dat stond erbij dan, dit is hoe de mensen proberen hun zonde, verlossing van hun zonde te krijgen door Jezus na te doen. Dat stond erbij. Dat is hoe dat die mensen denken vergeving te krijgen van hun zonde door zich te laten kruisigen. Dat is godslasterlijk. Met andere woorden, jij gaat zeggen, mijn offer, mijn pijn hier, hè, voor die paar uur dat ik hier hang, is groter dan wat Jezus heeft gedaan. Want ik moet dat doen om vergeving te krijgen van mijn zonde. Dat is wat zij denken, wat totaal niet waar is. Je moet geloven wat Jezus heeft gedaan, is het ultieme offer. En dan moet je daar nog 2 dagen, 3 dagen aan een kruis gaan hangen. Ga je niet vergeven. Want dan ga je beroemen op jezelf. En zeggen van, kijk naar mij, Heer. En dat is wat de mindset is. En dan gaan ze hunzelf pijnigen. U heeft de beelden waarschijnlijk gezien tot bloedens toe. En dat proberen na te doen. En mijn broers en zusters, dat pleziert God niet. Het pleziert God om vrede te nemen. Om vreugde te nemen. Amen. En geloof te nemen in wat Jezus heeft gedaan voor u. Niemand anders kon het. Halleluja. Buiten Jezus. Prijs de naam van Jezus. Dus je hoort dat vandaag allemaal. Ze horen het. Mensen horen het. En ook al zeggen mensen, het is een periode van hoop. Pasen is een periode van hoop. Maar als je Jezus niet in u hebt, welke hoop heb je dan? Als Jezus niet de Heer is en de hoop op glorie, dan is Pasen niet uw feestdag. Dan kun je evengoed direct heel dat ritueel skippen. Moet je niet naar de kerk gaan, gaat dan direct uw paaseieren zoeken. Amen. Als Jezus niet uw hoop op glorie is, is Pasen niet uw feestdag. Dan heb je niks om te feest te vieren, want dan wacht nog altijd de dood. Maar voor mij is het een feestdag. Halleluja. Amen. Ze zou het alleen moeten doen voor ons en al de rest moet werken. Ik krijg morgen niet vrij. Alleen degene. Nee, ik ben ermee aan het lachen. Alleen degenen die echt Jezus hebben ontvangen. Prijs de naam van Jezus. Nou, laat me teruggaan naar het verhaal. Vorige week heb ik gezien, weet je nog, enkele dagen voor zijn kruising reed hij daarop zijn ezelsveulen triomfantelijk Jeruzalem binnen. Het was symboliek van hij is de koning. Hij komt zichzelf presenteren als de Messias om het koninkrijk van God terug te herstellen in al zijn pracht en glorie. Geen aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk, een spiritueel koninkrijk. Dat ging hij installeren. Geen aards koninkrijk om de Romeinen weg te doen, maar een spiritueel koninkrijk. Amen. En de religieuze groeperingen waren kwaad hoe dat een man, een timmerman, de zoon van een timmerman, kon zichzelf zo presenteren. Dan hebben ze hem gekruisigd. U kent het, enkele dagen later zitten ze te roepen, weg met hem, kruisig hem. En daar zaten de leerlingen van Jezus, hè. In verstomming geslagen. Gedesillusioneerd. Ontgoocheld. En we lezen hier, 2 van die leerlingen waren klaar om Jeruzalem te verlaten, want hij was dood. En dat was degene die de hoop van Israël terug... Dat is wat ze zeiden, hè? In Lucas 24. Hè, wat is er gebeurd? Wij leefden, vers 21, we leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de 3e dag sinds dit alles gebeurd is. Maar goed nieuws, hij heeft gedaan wat hij heeft gezegd. Maar niet op de manier dat jij dacht dat het ging gebeuren. Amen. Het was al zondag en ze hadden geruchten gehoord, hij is opgestaan, maar ze hadden niks gezien. De vrouwen hebben het gezegd, maar ze zien hem nergens, hij is verdwenen. En we hebben hier 2 leerlingen van Jezus die waarschijnlijk dicht met hem hebben gewandeld. Ze hebben mirakels gezien. Ze hebben Lazarus uit de dood zien opstaan door Jezus zijn gebed. Amen. Maar hun verwachtingen waren verkeerd gelegd. Ze hadden in hun hart ongeloof omdat hun verwachtingpatroon verkeerd was. Zij dachten, Jezus, dat is mijn redder en die doet ons weg van de Romeinen en hij installeert hier een koninkrijk waar we vreugde hebben en we gaan een goed leven hebben. Goed leven. Maar Jezus kwam om iets anders te doen, een spiritueel koninkrijk. En als uw verwachtingen van Jezus anders liggen, dan ga je ongeloof in je hart kweken. En als er dan dingen gebeuren in je leven, ga je denken van, hé, is dit nu het leven? Ik had dit en dat verwacht van God. Ik had dit en dat gezegd. Ik dacht dat hij mij dit en dat ging geven. En het gebeurt me niet. Laten we de Heer laten zijn. Amen. En dat vorige week ook gezegd. Laat God God zijn. Wanneer je hem niet ziet voor wie hem is, of wanneer je niet gelooft wat het schrift zegt over hem, ga je een verkeerde Jezus aanbidden. En wanneer dat er dan dingen gebeuren onderweg, ga je hem zelfs niet zien. Hun blik was vertroebeld. We hebben dat straks gelezen, hè? Hun blik, Jezus wandelde naast hun. Op weg naar een bestemming, dat was een verkeerde bestemming. Ze hadden een andere bestemming in gedachten. Jeruzalem, oh mannen, dat wordt hier te gevaarlijk. Jezus is dood en ze gaan ons aanpakken. Hè? Wij zijn de volgenden, hè? Laten we rap hier weg zijn. Dat was hun bestemming. En ze dachten dat ze goed deden. En Jezus wandelt met hem. Dank de Heer dat hij ons tegemoet komt. Ook al zitten we op een verkeerde weg. Dank u, Jezus. Halleluja. Ook al hebben we een verkeerde bestemming voor ogen. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Nu, ze herkennen hem niet. Maar dank de Heer dat ze bleven praten met hem. Op een gegeven moment ontsloot hij de schrift. En zagen ze wie dat Jezus was. Zie, zij hadden Jezus nog niet leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Ze hadden Lazarus zien opstaan uit de dood, door in het gebed van Jezus. Maar Jezus zichzelf doen herrijzen, is nog nooit gebeurd. Is nog nooit gezien, dat kan niet. Zij geloofden niet, ja, Jezus zei wat hij zei dat hij ging doen. Dat is opstaan op de derde dag. Amen. Hij moet 3 dagen in die buik zitten van de walvis, maar op de derde dag zal hij opstaan, heeft hij gezegd. Maar ze geloofden niet, dat kan niet. Dat kan niet. Lazarus opstaan, oké, dat is één ding. Maar zelf doen herrijzen uit de dood, nog nooit gezien. Nooit gehoord. Zij geloofden dat de kracht van het graf groter is dan de kracht van God. En hun zicht werd vertroebeld over wie Jezus echt is door hun ongeloof. Ik kom u vandaag vertellen, hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Halleluja. Hij leeft. Eer en glorie aan het Lam. Amen. Hij leeft. En waarom ik dat kan zeggen is omdat ik het weet, omdat hij in mij leeft. Het is weer niet zomaar een paasverhaaltje. Ja, dat we zeggen op Pasen. En wat de kindjes vandaag gaan lezen. Hè, over Jezus, ja, is opgestaan en zo. Het moet hier komen te zijn. Want als het hier geen realiteit wordt, blijft het een paasverhaaltje. Oh, hij leeft in mijn hart. En je moet hem leren kennen in de kracht van zijn opstanding. Anders wordt je zicht vertroebeld door je ongeloof. En er hangt een sluier over zij die niet geloven dat Jezus inderdaad is wie hij zegt dat hij is. Hij is meer dan een man. Hij is meer dan een goede mens die wonderen heeft gedaan. Hij is meer dan dat. Hij is de Zoon van God. Hij is God almachtig. Amen. Die mens werd en hij is sterker dan de dood, sterker dan het graf. Zie, moest hij een gewone man zijn die een goed leven heeft geleid en vrij perfect, amen, zou hij niet uit de dood hebben kunnen doen opstaan. Een gewone man kan dat niet zelf doen. Moest ik nu heel heilig leven, zo heilig mogelijk, doe geen één fout, dat is niet mogelijk trouwens. Maar stel dat ik het wel mogelijk zou kunnen zijn, ja, ik lig daar dood. Ik kan niet opstaan, maar Jezus was meer dan een man. Halleluja. Hij zegt, breek deze tempel af. En op de derde dag zal ik het terug doen, opbouwen. Amen. Jezus was meer. Hij was God almachtig. En omdat hij zondeloos was, zonder smet, zonder gebreken. Amen. Liet God toe om hem te doen opstaan. Want dat is wat er nodig was voor de bevrijding van onze zonden. Een zondeloos, smetteloos lam van God. Amen. Dat ook nog eens de kracht had om uit de dood op te staan. Geen één mens kan dat. Wie van de wereld gaat dat kunnen? Niemand. Alleen Jezus. Het is daarmee dat hij het goede nieuws is. En dat is ook de enige reden dat je hem mag aanbidden. De enige reden, enkel en alleen hem. Niemand anders. Jezus. Halleluja. Niemand anders kan het. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. Amen. Zie hem voor wie hij zegt dat hij is. Zij, die 2 leerlingen, hè, weet je wat ze zeiden? Ja, hij was een machtig vers 19. Wat er gebeurt met Jezus? Een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God. Een goede man. Een profeet. Hij heeft iets veranderd in de mensen hun leven terwijl hij op aarde was. Maar ja, nu is hij er niet meer. Hè? En is de verandering gestopt. Hè? Dat was het. Hè? En dat zal vroeg of laat allemaal wel doodbloeien, dachten ze. Maar ik zeg u, hij is meer dan een profeet. Amen. Islam noemt Jezus een profeet, maar hij is meer dan een profeet. Amen. Hij is meer dan een man. Hij is meer dan een Jood. Amen. Hij is de Zoon van God. God almachtig als mens. En zolang je de schrift niet begint te geloven dat zegt wie hij is, dan gaat u eigen Jezus maken. Of kinneke Jezus, of baby Jezus, weet ik veel wat. Maar hij is niet degene die hij is. Je moet hem leren kennen en aanvaarden en geloven in de kracht van zijn opstanding. Amen. Zodat je zicht niet meer vertroebeld mogen zijn. En dat je mag erkennen op de weg en onderweg. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Halleluja. Ik geloof, de reden waarom zoveel christenen problemen hebben onderweg, is omdat simpelweg ongeloof is en valse verwachtingen. Ze hebben een bepaald verwachting van God en ze beloven, en dat is nu hun schuld, hè, want ze horen ook misschien niks anders van de kansel. Van predikanten en pastors. Die hun van alles beloven en verdraaiingen van het schrift. En je moet dit en dat doen om aanvaard te worden in de liefde van de Heer. En er komen allemaal valse verwachtingen die ontstaan omwille van valse leren. Maar dat is niet alleen de schuld van leraren die valse leer prediken. Maar niemand heeft vandaag een excuus. Het was iets toen mensen nog niet konden lezen en schrijven. En ze waren afhankelijk van zij die wel konden lezen en schrijven. Maar nu heb je geen excuus. Dus als je ergens naar een preek luistert, online, Facebook, want tegenwoordig heb je honderden Facebook ministries, amen. Check het voor uzelf. Neem het niet zomaar aan voor waarheid. Maar laat de Heilige Geest u tonen wat de waarheid is. We hebben geen excuus meer, mijn broeders en zusters, amen. Iedereen kan de waarheid achterhalen. En als je niet zelf begint te zoeken naar de gehele waarheid, word je belazerd. Amen. Dan word je echt belazerd door mensen die iets prediken en jij neemt, oh, dat zal wel zus zijn. En een verkeerd verwachting komt naar boven. En dan gebeurt er iets in je leven en dacht van, hé, ik dacht dat dit en dat. Waar zit nu die God? Ik dacht dat hij alles kon. En ik zit nog altijd in deze situatie. Dus hebben ze de almachtige persoonlijke schepper van hemel en aarde gemaakt in een Sinterklaas die maar moet springen en toveren wanneer de mens het wil. Of nog erger, gemaakt in een dictator dat vanaf het moment dat hij iets verkeerd doet, dat hij je naar de hel gaat sturen. En dat is ook het beeld dat mensen hebben. Ja? Geen een van de twee is correct. Dat is niet de God van de Bijbel. Hij is heilig en rechtvaardig. En zijn wegen zijn niet onze wegen. Halleluja. En hij wil zich openbaren aan zij die hem naast zich zoeken. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Hij leeft. Hij leeft. Laat me eindigen. Met vers 30 nog eens te lezen, broer Jo. Halleluja. Laat me eindigen. Lucas 24, vers 30. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Zo straffe die Jezus, hè? Zo'n grappig. En dat is een grapje. Nu zie je wie dat ik ben, hè? Ja, poep. Allee, kon hem niet wat langer blijven. Maar het was vanaf het moment dat hij het brood brak, met andere woorden, ze begonnen te herinneren. Jezus deed hetzelfde op de dag dat hij ging verraden worden. Weet je nog, het laatste avondmaal, brood brak, heeft dan van alles gezegd. En ze herinnerden, hé, dat is Jezus. En ze zeiden toen, brandde ons hart niet toen hij onderweg, vers 32 alsjeblieft, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloten. Oh, halleluja. Op het laatste avondmaal hebben ze hem dat zien doen. Toen hij zei, er gaat een nieuw verbond komen. Doorheen mijn bloed. Doorheen het breken van mijn lichaam. En het brood is een symbool van Gods voorzienigheid voor de mens. God die voor ons zorgt. Die onze noden zal voorzien. Hij deed het met de 5000 mannen. Toen met de brood en de vis. Hij deed het op het laatste avondmaal. En hij gaat het doen vandaag. Halleluja. Je hoeft geen letterlijk brood te nemen, broers en zussen, en dat breken. En oh my God. Nee, dat is een symboliek, amen, van Jezus' voorzienigheid voor mijn ziel. voor mijn leven. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Vader, ik bid dat er vandaag iemand een openbaring mag krijgen. Dat u het schrift mag ontsluiten, Heer. En het hart doen branden van iemand, Heer. Spreek met uw woord vandaag, Heer. Spreek met uw woord, Heer Jezus. En zet iemand vrij, Heer Jezus. Halleluja. Juist zoals je met die twee volgelingen hebt gedaan, Heer. Laat ons geen religieus groepje worden, Vader. Laat ons geen groepje worden dat elke zondag samenkomt en wat liedjes zingt. Maar laat ons, Heer Jezus, een schijnend licht zijn, Heer. Dat brandt, dat ons hart brandt met uw woord, Heer. Dat besef wie we zijn en wie u bent, Heer. Dat we niet onze verwachtingen leggen in valse dingen. Maar verwachtingen leggen, Heer, in wie u bent en wat u heeft gedaan, Heer. Wat u voor ons heeft, voor ons leven. In Jezus' naam. Amen. Ik zou graag een lied...